Goedemorgen. De kerkraad heet u en jullie hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee J.P. Lentzen uit Poederoijen voorgaat. De schriftlezing is uit 2 Koningen 6. De kerkdiensten vanavond om 6:30 hoopt proponent J.G. Blok uit Randwijk voor te gaan. Devolente zondag 9 januari. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. In die dienst zal de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers plaatsvinden. Ook wordt afscheid genomen van de aftredende ambtsdragers. Er worden dan ook gemeenteleden uitgenodigd. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. De voorbeden. We leven mee met Anton en Helene van Drunen en hun gezin, burgemeester de Kortstraat 14. Op 31 december is de vader van Anton overleden. We bidden voor zieken en mensen met verdriet in onze gemeente. De collecten. Er zijn vandaag de volgende collecten. De eerste is bestemd voor Dorcas en de tweede is voor de kerk. We vragen u om uw gaven digitaal te geven. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. Volgende week zondag is de derde collecte bestemd voor Ebenhezer. De voorzang is Psalm 87 vers 1. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen hem gewijd. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Voordat we verder gaan met de dienst wil ik tot de kinderen hier aanwezig en thuis iets zeggen. Namelijk, vandaag zul je horen over engelen. En als je aan engelen denkt, ja, waar moet je dan aan denken? Denk je misschien aan de engel die op bezoek ging bij Maria en Jozef om te vertellen hun allebei op een ander moment dat Jezus geboren zou worden? Of als je aan engelen denkt, denk je misschien aan die beelden die je wel eens in de kerk ziet, in een andere kerk waar ik groot ben geworden, in Geenemuiden. Daar had je van die kleine engeltjes met van die vleugeltjes, die stonden dan op de galerij. Daar kon iedereen dan naar kijken. Maar hoe zien engelen er nou uit? En wat is nou het nut van engelen? Waarvoor heeft God ze gemaakt? En wat moeten wij ermee? Nou, vandaag gaan we erachter komen dat wij in ieder geval niet zelf in contact hoeven te komen met engelen. Dat mag zelfs niet. God zegt, als je op mij vertrouwt, dan zend ik engelen om jou te beschermen. Dus ze bestaan wel, hoeven hun bestaan niet te ontkennen. Maar we mogen er nooit contact mee zoeken. Maar God zal ze wel zenden om ons te beschermen. Zij die volledig op God vertrouwen, zullen ook zijn bescherming ontvangen. En voordat we daar verder in de preek over gaan nadenken, zingen we ook een psalm over die engelen en over het balans tussen het vertrouwen op God en dat God juist een legermacht en engelen stuurt voor hen die op God vertrouwen. Psalm 34, vers 4 en 11. mogen vandaag opnieuw op deze eerste zondag van het nieuwe jaar in de traditie van onze voorouders, van al die geslachten die hier bij elkaar kwamen om God te dienen, mogen wij ook vandaag weer luisteren naar de 10 geboden van God. Want zijn geboden zijn goed. Vandaag, maar ook toen, sprak en spreekt God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere. De Heere uw God, want dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op hun afstand staan. Zingen we Psalm 99, vers 1 en 2. Psalm 99, vers 1 en 2. Voordat we lezen uit Gods woord, zullen we God bidden om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Barmhartige God en Vader in de hemel, Heere, wij danken u en loven u dat wij op de eerste zondag van dit kalenderjaar weer bij elkaar mogen komen om te luisteren naar uw woord, om tot eer van uw naam te zingen, om samen onze gebeden naar u op te heffen. Heere, we hebben het nodig dat we dit moment weer hebben, omdat we zo snel weer over kunnen gaan op de orde van de dag en onze dingen kunnen doen zonder u daarin te betrekken. En Heere, wat bent u goed, heilig en machtig dat u niet alleen ons wil vergeven door het bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, maar dat u ons ook wil leren hoe wij als ranken in de wijnstok zullen leven, verbonden aan uw Zoon en daarmee verbonden aan u, want buiten uw Zoon zullen wij geen vrucht dragen. En Heere, wij belijden hiermee, ook op deze eerste zondag van het nieuwe jaar, onze afhankelijkheid van u. Dank u wel, Heere, dat het daar niet mee blijft, maar dat u ook belooft dat waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, dat u daarbij zal zijn. We bidden u dat het woord dat gelezen zal worden binnenkomt in ons hart, dat we erover mogen nadenken, dat we mogen leren toe te passen in ons leven, dat het mag gelden voor de mensen die hier aanwezig zijn in het kerkgebouw, maar ook zij die verbonden zijn met deze dienst en genoodzaakt zijn om thuis mee te luisteren. Heere, wilt u door de hulpmiddelen heen werken, dat het geen belemmering zal zijn om uw evangelie te ontvangen en uw grote naam te loven en te prijzen. En zelf ook door de knieën te gaan. En aan u te belijden dat wij niet zonder u kunnen. Dat wij buiten u niet tot iets goeds in staat zijn. Heere, wij vragen u ook als wij ook bidden om de werking met uw Heilige Geest. Dat u ook een lege macht aan engelen om ons heen plaatst. Om ons te beschermen. Ons te bewaren. Dat de boze die rondgaat als een briesende leeuw, dat u die van verre houdt en ook al die kompanen die bij hem horen, de demonen en al dat gespuis, dat verre van ons blijft, Heere. Want hoe makkelijk is het om ons door de verkeerde dingen te laten beïnvloeden. Adam en Eva is het overkomen en wij zijn geen haar beter. En Heere, dan moeten we belijden dat zowel ons vlees als de tegenstander in de lucht, als de wereld, drie vijanden van onszelf zijn, waarin we altijd te beginnen hebben met de strijd tegen ons vlees, om onze trots opzij te zetten, om op de knieën te gaan en u te vragen of u ons wil vernieuwen, wil vergeven en ons wil vervullen met heel uw liefde. Met heel uw kracht en met uw geest die is uitgestort over de hele aarde. Heren, wij vragen u of u zo bij hen wil zijn die tegen het nieuwe jaar opzien. Misschien staan er dingen te gebeuren. U kent het hart, u kent de verlangens, u kent de plannen. U weet ook dat wat daadwerkelijk staat te gebeuren voor een ieder van ons. En wij bidden u als er dingen zijn waar we tegenop zien, dat u met de boodschap van vandaag ons ook troost en liefde geeft. Dat ook al kunnen we conflicten tegenkomen, zelfs grote conflicten meemaken, dat geen conflict te groot is voor u om op te lossen. Dan bidden we dat we weer teruggeworpen worden op u, ook vandaag. Dit alles bidden we en danken we niet omdat we dat zouden verdienen, maar enkel en alleen uit genade. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Amen. Ik ben bezig met een prekenserie over Elisa. En Voor nu wilde ik graag met u lezen toch nog wel een bekend gedeelte. 2 Koningen 6, vers 8 tot 23. Dat gaat namelijk over Elisa, die net hiervoor eigenlijk Haman heeft ontmoet. Of Naaman, moet ik zeggen. Naaman heeft ontmoet uit Syrië. Dat is een krijgsvorst. Die moest zich 7 keer laten onderdompelen in de Jordaan. Dat is 2 Koningen 5. En dan lees je in 2 Koningen 6 vers 1 tot 7 dat Elisa door leerling profeten wordt gevraagd om mee te gaan. En dan verliest een van die leerling profeten het snijvlak van zijn bijl. En die komt in het water terecht. En dan gooit Elisa het hout op de plek waar het stuk bijl verloren is. En dan gaat dat stuk bijl weer drijven. Nou, en nu zijn we bij een gedeelte beland die wel heel indrukwekkend is. Het gaat namelijk over de oorlog tussen Syrië en Israël. En deze koning van Syrië, die had beter moeten weten, want Naaman kwam uit zijn land. Maar toch valt hij Israël aan en gaat het niet helemaal zoals hij het wilde. Laten we daarvan lezen in de versen 8 tot 23. 2 Koningen 6, vers 8 tot 23. De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël en pleegde overleg met zijn dienaren en zei: mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. Maar de man Gods, dat was Elisa, stuurde boden naar de koning van Israël om te zeggen: wees op uw hoede, dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken. Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats die de man Gods hem gezegd had en waarvoor deze hem had gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was. Dat gebeurde niet 1 of 2 maal. Toen werd de koning van Syrië innerlijk verbolgen over deze zaak. Hij riep zijn dienaren en zei tegen hen: kunt u mij niet vertellen wie van ons voor de koning van Israël is? En een van zijn dienaren zei: nee, heer mijn koning. Maar Elisa, de profeet die in Israël is, maakt de koning van Israël de woorden bekend die u in uw slaapkamer spreekt. Hij zei toen: ga op weg en kijk waar hij is, zodat ik er boden op uit kan sturen en hem kan laten halen. Hem daarop werd verteld: zie, hij is in Dothan. Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen, een groot leger. Die kwamen 's nachts en omsingelden de stad. De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten. En zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: ach, mijn heer, wat moeten wij doen? Hij zei: wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Toen de Syriërs naar hem afdaalden, bad Elisa tot de Heere en zei: sla dit volk toch met een blindheid. En hij sloeg hen met blindheid, overeenkomstig het woord van Elisa. Toen zei Elisa tegen hen: dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg mij, dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. En het gebeurde, toen zij in Samaria aangekomen waren, dat Elisa zei: Heere, open de ogen van deze mannen, zodat zij zien. En de Heere opende hun ogen, zodat zij zagen. En zie, ze waren midden in Samaria. Toen hij hen zag, zei de koning van Israël tegen Elisa: zal ik hen doden? Zal ik hen doden, mijn vader? Maar hij zei: dood hen niet. Zou u hen doden, die u met uw zwaard en met uw boog gevangen genomen hebt? Zet hun brood en water voor, dan kunnen zij eten en drinken en teruggaan naar hun heer. Hij bereidde erop een grote maaltijd voor hen en zij aten en dronken. Daarop stuurde hij hen terug en gingen zij naar hun heer. En de benden van de Syriërs kwamen niet meer in het land Israël terug. Zingen we Psalm 91, vers 5 en 8 als voorbereiding op de verkondiging. Psalm 91, vers 5 en 8.
Gemeente van
onze Heere Jezus Christus, hier aanwezig thuis met ons verbonden. Wij zijn gemaakt naar het beeld van God. Als mensen zijn wij zo mooi gemaakt dat God ons dus naar zijn beeld heeft gemaakt. En het is prachtig om mens te zijn. Maar we maken het elkaar als mensen niet altijd even makkelijk. Mensen kunnen elkaar zelfs het leven zuur maken. Wij zijn niet in oorlog met een ander land. Tevens is er geen directe dreiging van oorlog voor ons land Nederland. Zoals dat in de tijd van Elisa wel het geval was. Maar toch hebben we allemaal wel eens de ervaring gehad dat iemand iets tegen ons heeft. Of dat wij iets tegen iemand anders hebben. Of het gevoel hebben dat er iets tussen ons en de ander speelt. En je kunt je in het nauw gedreven voelen door iemand. Iemand heeft het op je gemunt. Iemand doet onaardig tegen je. En dat kan vervelend zijn. Bijvoorbeeld toen je gepest werd. Of dat iemand nare dingen over of tegen je zei. Dat hebben we misschien allemaal wel eens meegemaakt. Dat iemand ons het leven iets moeilijker maakte. Dat we een conflict hadden met iemand. En het is helemaal heftig als dat niet één persoon is. Maar als ze met meerdere personen hun pijlen op jou richten. We staan aan het begin van een nieuw jaar 2022. Misschien ziet u ook wel op bepaalde momenten dat u daar tegenop ziet die het komende jaar op u staan te wachten. Je weet dat sommige mensen jouw leven niet makkelijker zullen maken. Hoe ga je dan op een goede manier om met conflict situaties in je sociale kring of op je werk of op school? En wat hebben we in zo'n situatie van een conflict eigenlijk nog aan ons geloof? Want jij kan wel geloven in God, maar als de ander waarmee je dat conflict hebt dat niet doet, welke rol kan de Heere dan spelen in zo'n conflict? Als we letten op de geschiedenis van vandaag, concluderen we dat de Heere geeft om zijn kinderen, dat er meer is tussen hemel en aarde dan God en mensen alleen, en ook dan alleen maar de bedreiging van mensen die ons angst kunnen aanjagen. We lezen zo vandaag dat de Syrische koning het land Israël wil aanvallen. Maar als dan het Israëlische leger elke keer voorbereid lijkt te zijn op zijn aanvallen, op zijn nieuwe strategische zetten, dan groeit zijn frustratie. Hij vraagt aan zijn dienaren: wie van jullie is een verrader? Is er iemand die mijn woorden doorgeeft aan het volk van Israël? Hoe kan die koning anders weten waar ik aanval? En dan zegt een van zijn dienaren: het is niet een van ons, maar het is Elisa die uw woorden doorvertelt. En wat daarin al opvalt, is dat deze dienaar het niet heeft over de God van Israël. Dat deze dienaar het niet heeft over Elisa, de man Gods, zoals Elisa wel eerder wordt genoemd in het Bijbelgedeelte. Maar deze dienaar heeft het alleen over Elisa. Hij ziet niet waarvanuit Elisa dit kan doen. En hij ziet niet de macht van God achter de gave die Elisa als het ware krijgt van God om te horen wat de koning in het geheim in zijn slaapkamer tegen zijn bevelhebber zegt. Vanuit de koning gezien, hij hoort dat het één man is die zijn woorden doorvertelt. Hij wordt nog woedender en hij besluit een drastische maatregel te nemen. Namelijk, hij stuurt een enorme legermacht, paarden, wagens, mannen met wapens naar Dothan toe. De plaats waar Elisa en zijn knecht verblijven. En als de knecht van Elisa 's morgens vroeg opstaat en hij kijkt om zich heen, ziet hij niets anders dan allemaal mensen, paarden, wagens, mensen aangekleed in strijdtenue, alleen maar voor hem en Elisa. En deze knecht van Elisa, je snapt hem wel, want hij ziet alleen maar deze legermacht. Hij is radeloos. Hij denkt, als deze mensen om ons heen staan, wat kunnen wij daartegen doen? Ik heb in Poederoy het voorbeeld gebruikt van, stel je voor, er was in Poederoy, misschien hier ook wel, waren er wat grote branden tijdens de jaarwisseling. Er stond 150 man rondom verbrande auto's die in de fik waren gestoken en de caravan die ook in de brand was gestoken. En stel je voor dat een van jullie wat tegen die mensen zouden zeggen. En ze zouden niet op prijs stellen wat je tegen hun zegt. En ze zouden 's nachts om jouw huis heen staan met fakkels, met stenen tegen je ramen te gooien. Het zouden er 150 zijn. Dan ben je toch onder de indruk? Dan word je toch bang? Maar wat Elisa hier gebeurt, samen met zijn knecht, dat zijn niet 150 raddraaiers, maar dat zijn duizenden leger, mannen, mensen, die soldaten met ervaring, mensen die met één slag iemand kunnen doden. En dan kan ik me goed voorstellen dat de knecht van Elisa wel bang was. En hij schreeuwt het uit. Ach, mijn Heer, wat moeten wij doen? Het is toch begrijpelijk, want hoe radeloos zouden wij zijn als we hierdoor omsingeld zouden zijn? We zouden dan toch allemaal ten einde raad zijn. Maar dan rekenen we buiten God. Omdat Elisa de man van God is, ziet Elisa meer dan zijn knecht. Hij ziet een hemels leger van engelen. Elisa bidt tot God of de knecht het ook mag zien. En we lezen dat God hem verhoort. Als volgt staat er: en de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Er staat niet rondom Elisa en de knecht. Er staat niet rondom Elisa en alle strijdwagens van de tegenstanders. Nee, Elisa is de man Gods. En daarom zijn Gods legermachten specifiek rondom Elisa heen. Hoe belangrijk is het voor ons om een man of vrouw van God te zijn? Als we ons vergelijken met zowel Elisa als de knecht van Elisa, dan zijn wij echt niet beter dan die knecht van Elisa, want die zou toch echt wel geloofd hebben in God. Waarschijnlijk bad hij trouw tot God, kende hij Gods woord, want hij trok met Elisa op. Toch wordt deze knecht niet de man Gods genoemd. En ziet deze knecht in de eerste instantie niet de strijdwagens en paarden van vuur. Wel wordt deze knecht ook beschermd, omdat hij bij de man Gods is en daarbij hoort en hem daarom niks kan overkomen. Zou jij ook graag een man of vrouw van God willen zijn? Willen we dat ook, net als Elisa, een man van God zijn? Dan is het van belang dat we net als Elisa en de Heere Jezus, want de Heere Jezus was ook de man van God, een man van het gebed gaan worden. Want door heel intiem te leven met God, gaan we vanuit de geestelijke realiteit naar het aardse leven kijken en gaan we ons leven ook anders invullen. Even een paar voorbeelden van wat we hiervan kunnen leren, want hier is nogal wat aan de hand. Hun veiligheid wordt bedreigd. Als mensen onze veiligheid bedreigen of ons het leven zuur maken, dan hoeven we niet bang te zijn, zelfs niet wanneer onze tegenstanders meer macht lijken te hebben als wij. Tevens kunnen we concluderen dat de mensen die ons leven soms heel moeilijk en zwaar maken, niet onze echte tegenstanders zijn. Mensen zijn niet onze tegenstanders. We hebben de strijd niet tegen vlees te voeren, zoals Paulus schrijft in Efeze 6. Wij hebben een strijd te voeren tegen de geestelijke legermachten die in de lucht zijn. De Satan, zijn demonen. En wij lopen in de val van de tegenstander in de lucht als wij mensen gaan zien als onze persoonlijke vijanden. Want de Satan zet mensen tegen elkaar op. De Satan heeft verdeeldheid op het oog. Die wil dat mensen elkaar als tegenstander, als bedreiger, als dreigementen, als vijanden gaan zien. Maar de Heere zet geen mensen tegen elkaar op. De Heere heeft altijd de vrede op het oog. Jezus wordt niet voor niets de vredevorst genoemd. De koning van de vrede. Als de echte strijd dan inderdaad tegen de machten van de duisternis is, kunnen wij ook alleen overwinnen door Jezus Christus. Vanuit onszelf zijn wij geen man of vrouw van God. Maar Jezus is niet alleen de man van God, maar hij is de zoon van God. Hij heeft de Satan overwonnen en hij vergeeft hen die verkeerde dingen hebben gedaan. Hij maakt zondaren tot zijn kinderen en hij schenkt zijn kinderen overwinningskracht door het gebed en door zijn opstanding. Ook kan God in deze tijd bijvoorbeeld nog engelen sturen om ons te beschermen. Dat deed hij in de tijd van Elisa. En dat kan hij ook vandaag de dag doen. Vaak is dat op momenten wanneer wij het net als de knecht van Elisa niet doorhebben. Zo vond ik ergens het waargebeurde verhaal van een Amerikaanse zendeling. Dat was een arts die tevens ook zendeling was en uitgezonden was naar een land in Afrika. Het is al een oud verhaal, het stond in een tijdschrift uit 1991 in Amerika. En je kunt hem goed vinden op internet, er wordt veel herhaald. De Global Prayer Diggers, dat is een christelijk tijdschrift, die vertelde over deze dokter, deze arts, die ook evangelist was en in Afrika was. En deze arts die was weer thuis in Michigan, in zijn thuiskerk, om te vertellen wat hij allemaal had meegemaakt in het zendingsgebied. En hij vertelde over een dag dat hij zoals altijd deed, dat hij op de fiets door de jungle naar een nabijgelegen stad moest voor bevoorrading. En het was een tweedaagse reis voor hem, want hij moest op de fiets en hij kon niet zo ver komen. En halverwege moest hij een tent bouwen en ging hij kamperen. Als hij na die overnachting, de tweede dag in de stad aankwam, ging hij naar de bank, haalde hij geld en medicijnen en benodigdheden voor zijn dorp om weer terug mee te nemen. Op een van deze reizen zag hij in de stad twee mannen vechten. Eentje was zwaar gewond geraakt, dus deze zendeling behandelde zijn wonden en gaf hem een getuigenis van Christus. Hij vertelde hem over de macht van Jezus. En nu mogen wij hiervan alvast leren dat op het moment dat jij vertelt van de Heere Jezus aan mensen die leven in de macht van de duisternis, dat ook machten van de duisternis daarop reageren. Want de duisternis wil niet dat de Heere Jezus wordt verkondigd en wordt beleden door de mensen die onder de machten van de duisternis vallen. Maar we mogen ook nog iets anders, iets veel mooiers hiervan leren. Namelijk dat God beschermt, want het verhaal gaat verder. Zonder problemen keerde deze man naar huis terug. Een paar maanden later, toen hij weer naar de stad ging, toen kwam de man die hij had behandeld naar hem toe en die zei: u had mij toen behandeld en ik wist dat u geld en voorraden medicijnen bij u mee had. Met een paar vrienden ben ik u in de jungle gevolgd Want wij waren radeloos en we wilden geld van u stelen. Maar net toen we klaar waren om uw kamp binnen te gaan, om naar uw tent te lopen, toen zagen we dat u was omringd door 26 gewapende bewakers. We konden ons het niet voorstellen, maar we hebben ze geteld. En omdat we hen zagen, werden we bang en lieten we jou met rust. Toen de zendeling dit hoorde, lachte hij. En hij zei, ja, maar ik was helemaal alleen op dat kamp. Dat kan niet zo geweest zijn. Nou, op dit punt in de kerk, toen hij duidelijk vertelde dat het er 26 waren geweest, toen sprong een man uit die kerk op en die zei, op welke dag was het? De zendeling kon precies nog de dag vertellen. En toen zei die man in de kerk, als het nacht is in Afrika, is het ochtend bij ons in Amerika. Die ochtend, waar u nu over vertelt, maakte ik me klaar om te gaan golven. Terwijl ik mijn golftas al in de auto legde, voelde ik dat de Heere mij leidde om voor jou te bidden. Deze aandrang was zo sterk in mij dat ik mannen in deze kerk opriep om te komen en voor je te bidden. En hij vroeg, willen de mannen die mij die dag hebben ontmoet en samen hebben gebeden, alsjeblieft opstaan? Ze stonden op en in totaal stonden er 26 mannen. Precies het aantal van het aantal bewakers dat die struikrovers hadden geteld. Wat kunnen we hiervan leren? Wat we hiervan kunnen leren, en ook als we dit weer naast de geschiedenis van Elisa leggen, is dat door gebed God wonderen doet, maar ook zijn legermachten kan sturen, of zelfs onzichtbaar het kan maken wat God doet in het verborgene. Hebt u wel eens de roepstem gehoord om plotseling te bidden? God vraagt ons om te bidden, want hij reageert op onze gebeden. Zouden we ook kunnen concluderen dat waar Gods wil wordt gedaan, in zijn nabijheid wordt geleefd dag na dag, en waar tot hem wordt gebeden, dat hij dan ook engelen kan zenden? Want dat kan hij. Engelen zijn geen verzinsels door mensen. God heeft engelen gemaakt, zijn Bijbel, de Bijbel staat er vol van. Natuurlijk kan het ook voorkomen dat mannen of vrouwen van God niet in hun aardse leven beschermd worden door Gods engelen. Tenminste, dat God ze niet inzet voor hen. Zo zijn er gelovigen in Jezus gedood vanwege het geloof in Christus. Kijk naar Johannes de Doper, Jacobus, kijk naar Stefanus en al die vervolgde christenen die gedood zijn vanwege hun geloof. God zond geen engelen om hen te redden. Maar ze mochten wel zeker weten, deze mannen en vrouwen van God, dat ze na dit leven bij God zouden zijn. Zij zijn trouw gebleven aan de Heer Jezus en hebben geleefd zoals Hij het bedoeld heeft. Het gaat erom dat we in Jezus' naam de strijd voeren en leven in afhankelijkheid van Hem. En dat is de grootste oorlog die we te voeren hebben. Dat we juist vanuit zijn liefde leven, terwijl mensen ons iets kwaads aandoen. Dat we onze vijanden lief hebben. Hen vergeven door wie we vervolgd worden. Hen vergeven die een kwaad woord tegen ons spreken. Zelfs met geliefd is dat al moeilijk. Als iemand jou iets naars zegt, hoe snel ben je geneigd om iets naars terug te zeggen of te negeren vanuit boosheid? Maar wat we hiervan kunnen leren, en ook van de geschiedenis van Elisa, is dat God ons wil leren om te leven vanuit zijn liefde. Want hoewel Elisa wel bidt voor zijn knecht, dat zijn ogen geopend worden voor Gods legermacht. En de knecht die ziet het ook, hè? Hij ziet een legermacht aan engelen, wagens en paarden, brandend van vuur. Ze worden niet door God ingezet. Geen moment. Ze staan er ter bescherming, ter bewaring, ter bewaking. En Elisa en de knecht hoeven niet bang te zijn, want ook al staat er een legermacht aan tegenstanders om hen heen, zij horen bij God en ze zijn van God. Als God niet wil dat er geen haar van hun hoofd aangeraakt zal worden, dan zal dat ook niet gebeuren. Het leger van de Syriërs worden niet verslagen, worden niet in de pan gehakt, dat zou een wonder zijn, want het is een machtig leger. Maar er gebeuren nog grotere wonderen. Het grootste wonder wat hier gebeurt in deze geschiedenis, is dat de Syriërs overwonnen worden door Gods liefde. Want nadat Elisa heeft gebeden of hun ogen gesloten mogen worden en ze naar Samaria heeft geleid, en ze komen voor de koning van Israël, dan is het heel makkelijk en eenvoudig om een einde te maken aan deze Syrische legermacht. En je begrijpt de koning denk ik ook wel. Want stel je eens voor dat al tientallen jaren lang er een Syrisch leger in je land komt om te plunderen wat je hebt, om zelfs je kinderen mee te nemen als slaven en slavinnen. Want dat gebeurde er. Want dat slavinnetje van Naaman, dat is niet zomaar daar gekomen. Dat was een slavin die was meegenomen nadat de Syrische legermachten weer eens hadden geplunderd. En zo had het volk van Israël veel te lijden onder deze Syrische legermacht. Dus je begrijpt die koning wel, dat hij bijna zelfs eigenlijk erom smeekt. Hij noemt zelfs Elisa zijn vader. Mijn vader, alsjeblieft, mag ik hen doden, mag ik hen doden? Zeg me dat dat mag. Het is toch heel goed te begrijpen. Als iemand jou naar het leven staat, en zelfs je kinderen, dat je die wil beschermen, koste wat kost. Maar Elisa weigert het verzoek. Hij geeft de opdracht om dit vijandelijke leger, ze kunnen er zo een einde aan maken, om niet hen te doden, maar brood en water voor te zetten, zodat ze na de maaltijd weer terug kunnen gaan naar hun eigen land. Laten we vooral ook de laatste zin onthouden. En de benden van de Syriërs kwamen niet meer in het land Israël terug. Geen overwinning door de legermacht van engelen. Geen afslachting door het leger van Israël. Maar ze worden voorzien van brood en water. Ze worden naar huis gestuurd. Bizar. Eindelijk kan er een einde gemaakt worden aan alle terreur. Het zijn gewoon terroristische daden wat hier gebeuren. En dan krijgen ze zowaar een maaltijd mee naar huis. Wie bedenkt zoiets? God. Dat is het evangelie. Dat is toch ook precies wat Paulus schrijft in Romeinen 12 vers 20 en 21. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Er zit zoveel in die versen. Want dat is het evangelie van Jezus Christus. En dat is wat Elisa als man Gods in de praktijk brengt. Hij geeft zijn vijand te eten en te drinken. Het kwade wordt overwonnen door het goede te doen. En hiermee worden er hete kolen op de hoofden van de Syriërs gehoopt. Wat zullen ze verward zijn geraakt door Gods genade en door Gods vergeving. Zo moet je dat voor je zien. Die hete kolen op het hoofd gehoopt worden, dan slaat je verstand op hol. Dan snap je het even niet meer. Dan ben je verward. En God zegt, laat mensen verward raken door hen liefde te geven, terwijl ze jou de haat schenken. Tot slot, welke lessen mogen wij zo voor het nieuwe jaar meenemen? Bij de inleiding van de preek begon ik met de woorden dat we allemaal wel mensen kennen die ons naar het leven kunnen staan. Dat we allemaal conflict situaties in het leven kennen. Grote, maar ook kleine. Als je heel eerlijk bent, heb je dagelijks wel eens een conflict situatie. Ik in ieder geval wel. En als je een conflict situatie hebt, of die nou groot is of klein, dan kun je 3 dingen doen. Er zijn 3 natuurlijke reacties van de mens. Vluchten, vechten of bevriezen. Dat zie je heel mooi bij dieren. Dat zijn instinctieve dieren. We hebben een hond. Als onze hond bang is, onze hond gaat vluchten. Je hebt ook vechthonden, die gaan vechten. En je hebt vast ook wel honden die niks kunnen doen en die gaan stilstaan. Zo hebben we dat ook als mensen. Als ons iets overkomt, dan gebeurt er iets voor ons van binnen. En het heeft ook te maken met wie een conflict met ons aangaat en op welke manier. Maar bij de ene kunnen we dan ook opeens opstandig worden, dat we een soort van vechthouding gaan aannemen. Bij de ander kunnen we gaan bevriezen. Weer een ander kiezen we eieren voor ons geld en vluchten we. Maar denken we intussen wel negatieve dingen over diegene. Als iemand een bedreiging voor ons is, of dat nou klein of groot is, als een conflict situatie dreigt, wat kunnen we dan leren van Elisa? Moeten we een van deze 3 dingen doen? Hij doet niks van deze 3 dingen. Hij vlucht niet, hij vecht niet, hij bevriest niet. Wat we hiervan mogen leren, is dat God ons instinct wil overwinnen. Als mensen bedreigend op ons overkomen, is het van belang dat we beseffen dat er meer is dan wat wij met onze ogen zien. Als iemand bedreigend op je overkomt, dan hoef je niet bang zijn voor diegene. En als diegene ook nog eens machtig zou zijn, weet dan, Gods legermacht is sterker dan elke aardse vijand. En zo wil hij ons beschermen, zonder dat wij dat zien met onze aardse ogen. Het tweede dat we kunnen leren is dat God zijn legermacht niet altijd inzet. Hij had een leger van engelen rondom Elisa staan, maar hij zette ze niet in. Dat we wel weten dat er engelen zijn, daar begonnen we deze dienst mee. Dan mogen we ook juist door ervan overtuigd zijn dat God trouw is. Geen situatie loopt hem uit de hand. Hij zendt zelfs zijn engelen om ons te beschermen. En we mogen ons ook bewust worden van de kracht van het gebed. Het kan het verschil van leven en dood voor een broeder dichtbij of ver weg betekenen. En de geestelijke wereld herkent ook mannen en vrouwen van het gebed. Er gebeurt wat in de geestelijke wereld wat wij niet zien als wij bidden tot God. En als God een gebed op ons hart zet, dan mogen we daar ook naar gaan luisteren. Is het dan ons gebed en ons handelen? Is het dan helemaal van ons afhankelijk? Of wij de geestelijke strijd op de goede manier gaan voeren? Nee, wij zijn in het alles afhankelijk van Jezus Christus. Maar in Jezus Christus zijn er meer dan overwinnaars. Dat betekent dat wij ook in zijn overwinning delen. Jezus heeft echter geen strijd gevoerd tegen de mensen die hem naar het leven stonden, want de mensen stonden hem naar het leven. Zelfs bij zijn kruisiging, wat zei hij over de mensen? Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Zijn strijd was tegen de machten van de lucht. En die strijd hebben ook wij te voeren. En dat doen we juist door hem dagelijks te zoeken in gebed, in het woord, Door onze kennis te verbreden, te verdiepen. Maar door ook aan hem verbonden te zijn. Zoals ranken in de wijnstok. En als we aan hem verbonden zijn. En als we ook mogen bidden. Zijn geest door ons heen mag werken. Wil hij ons ook leren uit te stappen. Door wanneer we in conflict situaties lijken te komen. Dat we niet kwaad op kwaad zullen laten vergelden. Maar dat we het kwade zullen overwinnen. Door het goede te doen. Geef uw vijand te eten als die honger heeft. Te drinken als die dorst heeft. Want de mij zullen je hete kolen op zijn hoofd stapelen. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Dat geldt voor zowel het afgelopen jaar als het komende jaar. Dat mogen we ervan leren. En op hem mogen we bouwen en vertrouwen. In ons gebed, in ons handelen, in ons wandelen. Dat zijn liefde door ons heen stroomt. En dan zullen we niet leven uit angst, maar leven door zijn liefde. Amen. Laten we zingen Psalm 27, vers 2 en 7. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. Ik verlaat mij op den Heer. Psalm 27, vers 2 en 7. De mensen voor wie we bidden zijn genoemd met de afkondigingen. Laten we hun namen meenemen in onze voorbeden. En laten we de Heere danken voor deze dienst. Barmhartige God en Vader in de hemel. Heere, u bent machtig. Dank u wel dat wij vandaag weer opnieuw mochten inzien dat u in staat bent om een leger aan engelen te sturen om ons te beschermen. Maar Heere, voordat wij ons gaan vergelijken met Elisa, moeten wij ook toegeven dat wij nog wel groeien kunnen in het zijn als mannen en vrouwen van het gebed. Want Heere, het is ook jaloersmakend hoe de weg van Elisa was, dat hij zijn leven al jong in uw dienst heeft gesteld. Hem werd de mantel van Elia toegeworpen en hij brak zijn juk van de runderen af, stak zijn runderen erop aan en at het en nam definitief afscheid van zijn familie en volgde Elia. En na een paar jaar mocht hij afscheid nemen van Elia en mocht hij de man van u worden. Hij heeft daarvoor veel moeten leren. En ook wij, Heren, willen daarin ook veel leren. We willen afhankelijk worden van u. We willen leren te leven dicht bij uw Zoon, de Heer Jezus. En wij vragen u of u dat in ons wil doen. Of u ook met uw Heilige Geest ons wil trekken met koorden van liefde. Elke dag opnieuw om die geestelijke strijd te voeren. Om ook de wapenrusting aan te trekken die ons wordt aangewezen door Paulus. En dat we daarin ook u mogen zoeken en vinden. Heren, zo willen we als mannen en vrouwen van het gebed kinderen van u worden genoemd. Niet door wat wij doen, door wat wij hebben gedaan. Maar enkel en alleen omdat we willen leren te vertrouwen. Het volbrachte werk van uw Zoon, de Heere Jezus. Wilt u dat teweeg brengen, Heere? Dat we daaruit ook leren te bidden voor elkaar. En zo bidden we ook in het bijzonder voor Anton en Helene van Drunen en hun kinderen. Nu de vader van Anton afgelopen vrijdag is overleden. En deze week zal worden begraven. Wilt u hen troost geven? En nabijheid schenken, ook in deze tijd van verdriet, van rouw. Dat bidden we ook voor andere mensen die verdriet, rouw of ziekte kennen bij hunzelf of bij hun omgeving. Heren, als er ook situaties zijn waar deze dit jaar tegen opgezien kan worden. Een onderzoek of een gesprek met mensen met wie je het niet goed hebt. Als er op kan worden gezien tegen conflict situaties. Tegen wat ons ook kan overkomen in deze wereld, Heren. Dat we boven alles mogen weten dat u ons beschermt. Laten we veilig zijn bij u. Heren, wilt u zo bij een ieder van ons zijn. Zoals zij die met ziekte en verdriet te maken hebben. Als zij die met andere problemen kampen. We bidden ook om wijsheid voor de overheid. Bij de bestrijding van de pandemie. Heren, we bidden u voor mensen die werkzaam zijn in de zorg. Wilt u hen doorzettingsvermogen geven en helpen om het goede te blijven doen? We bidden u voor een ieder van ons, als we ook onze verantwoordelijkheid hebben om elkaar niet lichamelijk ziek te maken en tegelijkertijd ook als kerk onze verantwoordelijkheid hebben om te letten op elkaars geestelijke gezondheid. Wilt u het geven dat deze twee niet tegen elkaar uitgespeeld worden, maar dat we bij deze twee dingen blijven nadenken en de goede keuzes blijven maken? Heren, we danken u dat u ook het woord van u hebt laten klinken in de huiskamers. We bidden dat ze mogen landen in onze harten, zowel hier als thuis, en dat we gesterkt mogen worden door uw Heilige Geest. Heren, we zagen vandaag ook hoe u uw volk Israël hebt beschermd en bewaard In een tijd van oorlog, in een tijd van dreiging. Dat deed u toen in de tijd van Elisa. En we bidden u dat u dat ook vandaag de dag doet. We bidden om vrede voor Jeruzalem. En vrede voor het Joodse volk. We bidden ook dat de vrede niet alleen maar op militair gebied zal plaatsvinden. En op landelijk en internationaal gebied. Maar ook zal terechtkomen in hun harten. Want we hebben vrede in ons hart. Op het moment dat we Jezus Christus als Heer en Heiland belijden. En leven uit zijn leven en uit zijn en uit de afhankelijkheid van hem. En we bidden dat ook voor het volk Israël. Dat ogen worden geopend. Zoals Elisa bad om geopende ogen bij zijn knecht. Dat ook hun, maar ook onze ogen worden geopend voor de liefde van Christus. Dat Jezus al is gekomen op deze aarde. Dat hij is opgestaan en leeft. En dat een ieder die zijn naam aanroept ook gered zal worden. Heren, dat bidden we ook voor de hele wereld. De mensen om ons heen. Onze broeders en zusters in de landen waar ze vervolgd worden. Maar ook bidden we voor de krachtige doorwerking van uw Heilige Geest. Voor de gelovigen in deze gemeente. Omdat we ook getuigend mogen zijn voor de mensen om ons heen. En dat uw liefde ook mag doorstralen, uw licht, naar een ieder die naar ons kijkt. Omdat wij steeds dan meer verbonden raken met u. En uw liefde ook zullen uitstralen en doorgeven aan hen die ons haten. Dat wij hen mogen leren lief te hebben. En dat kunnen we niet uit eigen kracht. Dat is geen knopje die we aanzetten. Dat kan alleen door u. En door de kracht van uw geest. Heren, kom. Dit alles bidden wij en danken wij u. Niet uit verdiensten. Maar enkel uit genade. In Jezus' naam. Amen. Om nog te benadrukken dat wij niks uit eigen kracht kunnen. En dat we het echt nodig hebben om vanuit Gods liefde te leven. Zingen we ook tot God het gebed des Heren. Het Onze Vader. En daarvan de versen 6, 7, 8 en 9. Vergeef ons onze schulden, Heer. Gebed des Heren, vers 6, 7, 8 en 9. Verhef uw hart tot God en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
Thank you.